Dames en heren, we zijn hier samengekomen om afscheid te nemen van de heer Eibert Stoffer. Zijn lichaam zal nog eenmaal door zijn gezin in ons midden gebracht worden. Ik wil u daarom nu vragen, voor zover dat voor u mogelijk is, om op te staan van uw zitplaatsen.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze rouwdienst vervolgen met samen te zingen van Psalm 116, de versen 2, 3 en 7. Ik lag gekneld in banden van de dood, maar riep de Heer dus aan in al mijn nood. Och Heer, och wie het mijn ziel door u gered, wat zal ik met Gods gunsten overlaan? De versen 2, 3 en 7 van Psalm 116. Nadat wij ook vanmorgen ons geloof hebben beleden, willen wij zingen van Psalm 42, de versen 1 en 5. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En ook het vijfde, maar de Heer zal uitkomst geven. Eerste en vijfde vers van Psalm 42. Maar wij beleiden nu eerst ons geloof, en wel met vraag en antwoord 1 uit de Heidelbergse catechismus. En daar wordt ons de vraag gesteld, wat is uw enige troost? Zowel in het leven als in het sterven. En dan mogen we antwoorden dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet van mijzelf, maar van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, ben, die met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. En zo bewaart dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte gewillig en bereid maakt. Amen. Bidden wij nu samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, wat zijn dat diepe woorden die we zojuist hebben gezongen. En mijn hart, wat mij ook mogen treffen, tot de God van mijn leven heffen. Heere, ons hart is verdrietig. We zijn bedroefd. En u weet waarom. Net zoals wij dat weten als kinderen, als klein, als achterkleinkinderen. Nu een vader en opa in deze week kwam te overlijden. Dat raakt ons, dat treft ons. Dat kunnen we niet zomaar aan onze koude kleren laten afglijden. Het raakt ons. Want nu hebben we geen vader en geen moeder meer. Geen opa en oma aan de kant van de familie Stoffer. Heere God, maar met dat verdriet en met dat gemis en met al datgene wat ons hart getroffen heeft in ons hart, komen we tot u. En we willen u vragen, u bent toch trooster. U bent toch die God die nabij wil zijn, juist ook in ons verdriet en in datgene wat ons geraakt heeft en ook ongetwijfeld blijft raken. Want dit raken we niet zomaar kwijt. Heren, wat is het goed om daarom in dit morgenuur samen te zijn gekomen rondom die open Bijbel, uw woord. En laat uw woord maar aan het woord komen en dat dat ons ook raakt en treft tot in ons binnenste. Zodat we het merken waar we werkelijk houvast mogen vinden, hebben en houden. Draagt u ons, Heere God. En laat in uw kracht maar te merken zijn dat niet wij het aankunnen, maar gedragen door u, die zelfs de dood hebt overwonnen in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, kunnen we ook onze droeve plichten op deze dag vervullen. Maar niet in eigen kracht. Heere, wees ons zo nabij in luisteren en spreken, in orgelspel, in zingen. En laat ons u bedoelen, ook in ons verdriet. Want bij u is ruimte. Hoor ons dan, omwille van hem alleen die die ruimte heeft gecreëerd, de Heere Jezus Christus. En hoor ons in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen uit de Bijbel lezen. En wel de psalm waarvan ook een gedeelte van een vers stond afgedrukt boven de rouwbrief van broeder Stoffer. We lezen psalm 43. En daar zegt de dichter: doe mij recht, o God, en twist gij mijn twistzaak. Bevrijd mij van het ongoede tierenvolk, van de man des bedrogs en des onrechts. Want gij zijt de God mijner sterkte. Waarom verstoot ge me dan? Waarom ga ik steeds in het zwart, vanwege des vijands onderdrukking? Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden, dat zij mij brengen tot de berg uwer heiligheid en tot uw woningen. En dat ik inga tot Gods altaar, tot de God der blijdschap, mijner verheuging. En u met de harp loven, o God, mijn God. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Tot zover onze schriftlezing. Zingen wij nu, voordat we dit met elkaar overdenken, van psalm 73, de versen 12 en 13. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. Want wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? 12 en 13 van psalm 73. Beste kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en verdere familie en aanwezigen en bekenden. Vanmorgen zijn wij samengekomen in de kerk. En het is helemaal geen zondag. Dan heeft dat een bijzondere reden. En wel deze, dat we vanmorgen nog een moment stilstaan bij het woord van onze God. En bij het leven en overlijden van Eibert Stoffer. Dat is een vreemde combinatie, zegt u. Maar dat hoeft niet. Want die twee hebben alles met elkaar te maken. Wat een genade. En dat mag jullie als kinderen, en klein- en achterkleinkinderen, als verdere familie troosten. Bij dit verlies, bij dit verdriet. Ik noemde het net al, met het heengaan van jullie vader is het ouderlijk huis, om zo te zeggen, voorbij. In feite zijn jullie wees geworden. Geen vader meer, geen moeder meer. En wat je overhoudt, dat zijn dan de herinneringen. En haal ze maar steeds weer op. Dan worden ze tenminste niet aan de vergetelheid prijsgegeven. We staan stil bij het woord van God, zeiden we, en bij het leven en overlijden van Eibert Stoffer. Hij is op velerlei manieren betrokken geweest bij dat woord. In de kerkenraad, in de kerkvoogdij, op schoolbestuur, maar ook in jullie gezin. Hij was drukdoende, altijd weer. En dat klinkt mooi als zo'n rijtje wordt opgesomd, maar dat legde best ook een claim op jullie als gezin. He, zoals jullie van de week vertelden, kostte het jullie nogal wat moeite dat vader zijn leven en zijn welzijn zo nauw had laten betrekken op het kerkenwerk. Want dat betekende van tijd tot tijd dat de huiskamer waarin vergaderd werd en waarin de rook te snijden was, dat jullie daar niet in mochten en dan via een ruime omweg jullie slaapvertrek moesten zien te bereiken. En ook allerlei andere bezigheden die vader op zich genomen had, waar jullie niet buiten konden blijven staan. En wat vader op zich nam, dat moest volbracht worden, tot in de puntjes. Een druk bestaan naast zijn werk, school, een kerk, brandweer, op allerlei fronten. Maar niet en nooit in eigen kracht. En in zijn leven voltrok zich die ommekeer rondom de oorlog. Ja, en heb je het dan in je binnenzak? Ben je dan klaar? Verloopt dan je leven allemaal even gladjes? Broeder Stoffer zou dat niet beamen. Er zijn nogal wat zorgen geweest rondom een hartkwal, een pacemaker en wat dan niet meer. En ook nog zo vorige week, toen hij het zo moeilijk had. Het ziekenhuis, het hospice. En dat er telkens die bede over de lippen kwam. O Heere, help me. Wat zegt dat dan, als je dat zegt? O Heere, help me. Je redt het niet. Je redt het niet zelf. Zo aangelegd en aangewezen was hij op de hulp van de andere kant vandaan. Gods hulp. En is het dan niet waar? Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Dat mag een les zijn. Voor ons allemaal, of je nou jong bent of oud, groot of klein, wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. psalm waarvan een regeltje boven de rouwbrief afgedrukt staat, die spreekt daar ook van. Ergens op een papiertje had hij deze psalm opgeschreven. Vorige week heeft Hendrik die ook nog met hem gelezen. Een psalm waar de dichter niet bij vermeld wordt wie dit allemaal geschreven heeft, maar die man die bevindt zich ook in nood. Moeilijkheden. Waarschijnlijk van mensen rondom hem, die hem het leven zwaar maken. En mensen die geen weet hebben van Gods goedheid. Ze bedriegen hem, ze bedreigen hem, ze benauwen hem. En ze zijn erop uit om onrecht te plegen. En in al die omstandigheden, in al die moeite, houdt hij de belijdenis hoog dat God de God van zijn sterkte is. En ben je dan klaar? Nee, ook dat lees je in deze psalm. Dan begrijpt hij nog niet alles van de Heere God. En dan stelt hij ook vragen aan het hoogste adres. Dan heeft hij het zo moeilijk dat hij zichzelf afvraagt van waarom verstoot u me nou toch? Waarom doet u zo afstotend en afstandelijk? En waarom ga ik steeds in het zwart gekleed? En juist in die situatie is de dichter zich er zo van bewust dat hij God mag vragen, dat hij de Heere mag bidden om zijn licht en om zijn waarheid. Zodat die hem leiden. Zo dat God in feite hem uithelpt. En dan zie je het als het ware voor je ogen gebeuren. Vanuit de narigheid, het leed, het verdriet, de bedreiging en de bestrijding klimt de dichter als het ware op naar Gods heilige berg, naar Gods woningen. Je ziet in deze 43e psalm eigenlijk hetzelfde gebeuren als wat er gebeurt in psalm 84. Daar verlangt de dichter ook naar het heiligdom, naar de tempel, naar daar waar God woont en troont. Naar daar waar hij verkeert te midden van de mensen. Daar wil de dichter zo graag zijn. Daar wordt immers gebeden. En daar wordt gezegend. Maar, en laten we dat belangrijke ook niet vergeten, daar wordt ook geofferd. Het is een opmerkelijk feit dat zowel in psalm 84 als hier in psalm 43 naar voren komt. En er wordt dan gezongen over die mus en over die zwaluw bij uw altaar. En hier dat ik inga, naar binnen ga, tot Gods altaar. Ik vind het fijn dat er vanmorgen ook een paar kleine kinderen in de kerk zitten. Ik heb een vraag voor jullie. En je mag gewoon antwoorden. Een vraag. Weet je waarom er in de tempel een altaar stond? Om een offer te brengen aan God. En waar is dat goed voor dan? Om een offer te brengen aan God. Dat deden ze om God te bedanken voor wat hij deed. Ja, dan had je een dankoffer. Ja. Er waren nog meer soorten offers. Iemand anders een idee van de kinderen? Je kon ook gaan offeren vanwege je zonde. Omdat er iets betaald moest worden. Je had schuld. Daarvoor zijn de offers in de tempel ook heel belangrijk. Maar daarnaast had je ook de dankoffers hoor. En ook nog de drankoffers en de plengoffers. En in het Oude Testament worden er heel veel genoemd. Dan bracht je een beestje, een bokje, een schaapje, 1 jaar oud, dat werd geslacht en dat werd dan verbrand. En dan werden de zonden van degene die dat bokje had gebracht, van de offeraar, die werden vergeven. Er kwam een streep doorheen, verzoend. In plaats van die mens, in plaats van jou, moest dan dat schaapje boete lijden. En degene die dat offer gebracht had, bij de priester gebracht had, die kon daarna weer vrolijk en blij naar huis terug. Zijn schuld was vergeven, het offer was gebracht, echt waar. Bij heel zijn ziek zijn en al zijn zwak zijn, mocht Eibert Stoffer daar ook van weten, dat Jezus Christus, de Zoon van God, ook voor hem aan het kruis op Golgotha zich had geofferd. En want eigenlijk was dat kruis op Golgotha ook een soort altaar. Het zag er wel niet uit zoals een altaar in de tempel. Het was een kruis. Maar daar is hij gestorven. Om de zonde, om de schuld te verzoenen, te betalen. En dan komt het grote, de grootsheid van de Heer Jezus Christus naar voren. En de kleinheid, de nietigheid, de nietsheid van ons mens. Eigenlijk is dat geen verhouding. Hij, die hoge, heilige God tegenover mij, die nietige mens, die zondaar. En toch. En dan komt het en toch van het geloof om de hoek kijken. Het nochtans, ondanks mij, ondanks ons, ondanks Eibert Stoffer, heeft God gezorgd dat daar een altaar kwam dat niet langer gevoed hoefde te worden met stieren en bokken en lammetjes en schapen en geitjes en noem maar op. Maar hij liet daar sterven, zijn eigen kind, de Heer Jezus Christus. Die werd gekruisigd. We hebben daarnet aan het begin van de rouwdienst mekaar de vraag gesteld uit de Heidelbergse catechismus. Wat is nou uw, wat is nou jouw enige troost? Wat is mijn enige troost? Zowel in het leven als in het sterven. En dan komt het daarop aan. Weten hebben van wat daar gedaan is op het altaar van de wereld, op Golgotha. En dat je zo schuilend achter zijn bloed en offer weet, ik hoef niet langer voor mijn eigen rekening te leven. In broeder Stoffer verliezen we een hoogbejaard gemeentelid die heel veel voor de kerk en ook voor de christelijke school en voor het leven in de maatschappij heeft mogen betekenen. Maar zijn leven, ook al werd hij 94, zijn leven was toch niet voortdurend hier op aarde. Afgelopen maandag kwam daaraan een einde. Ja, wij zijn nog jong. We zijn nog geen 94, lang niet. Wij zijn nog fris en voortvarend, zo zien we eruit, zo menen we, jawel. Hoe lang nog? Niemand weet het uur van zijn of haar dood. Maar is het dan juist daarom ook niet des te meer zaak om de weg naar het altaar te weten en te kennen, om niet langer met een grote boog om dat kruis van de Heer Jezus Christus heen te lopen, maar om dagelijks blijmoedig heen te treden met alles wat ons belast en bezwaart en te neerdrukt en waardoor wij geen leven hebben in feite. En dat te brengen bij hem die er werkelijk weg mee weet. Komt allen tot mij, roept hij ons toe. Echt waar. Komt allen tot mij. En juist daar bij dat altaar, daar ontmoet die dichter van Psalm 43 de God van de blijdschap. Die hem opbeurt en die hem verheugt. Die als het ware een loflied geboren laat worden. en die hem brengt bij de belijdenis. O God, mijn God. Kijk, dan wordt het heel persoonlijk, hè? En dat mag ook. En dat moet ook. En of dan alles gelijk als met een draai aan de knop maar over is van moeite en zorg en pijn en leed. Nee, de praktijk van ons mensen, maar ook de praktijk van de dichter, die wijst het anders uit. En hij vraagt zichzelf af, wat buig je je toch neer? Wat ben je toch onrustig in mij? Hoop nou toch op God. Want hij is de verlossing van mijn aangezicht. Hem stel ik me voor ogen. Zonder hem kan ik niets doen. Straks dan gaan we naar de begraafplaats. Om een geliefde vader, een schoonvader, een opa, een overgrootvader, of in welke relatie u ook tot Eibert Stoffer stonden, om hem te gaan begraven. En wat was hij zorgzaam. Altijd in de weer. Hoeveel zegeningen heeft hij niet ontvangen, ook op hoge leeftijd. En hoe plichtsgetrouw was hij. Wat tegelijkertijd ook zijn handicap was, omdat hij maar zo moeilijk kon stoppen met zijn verplichtingen. Maar naarmate hij ouder werd, werd de band met zijn God niet minder. U vertelde me toen die 66-jarige leeftijd een hartkwaal zich openbaarde en het niet goed leek te gaan, was het voor hem wel goed. Hij had de rust gevonden, voordien al. En hij vond het daarom maar wat lastig weer terug te moeten in het leven van elke dag. Gelukkig had hij jullie moeder. En daar steunde hij enorm op. Totdat zij 4,5 jaar geleden kwam te overlijden. Net als ieder, de weg ging van alle vlees. En jullie maakten je zorgen. Hoe moet dat nou verder toch met vader? Ja, dat kan je aanvliegen. Hoe moet het nu verder? En wonderwel werd hij als het ware erdoor gedragen. Mede aan de hand van jullie helpende handen. En hij stond zijn mannetje met hoed. Een stok en das speld. Het zijn herinneringen die jullie met je meedragen. Het is een verleden tijd die je opsluit in je hart. Je kunt dankbaar terugzien. Maar nou verder. Dat ook ik inga tot Gods altaar. Dat ook ik me gedragen weet door dat volbrachte werk. Door het ene offer van de Heere Jezus Christus. Omdat ik niet zonder hem kan. Wie trouwens wel. Te dwaas voor woorden is het. Wanneer God zijn Zoon voor ons heeft overgegeven. En wij ons daarboven zouden verheffen. Ons daaraan zouden onttrekken? Dan past de vraag aan ons adres. Wie kiest over dwaasde dan toch in plaats van voor het leven, voor de dood? God heeft wat beters weggelegd. In de weg van het offer van zijn kind. In de weg van het altaar op Golgotha. Laat daar ook onze weg steeds op gericht zijn. Dan gedragen we ons, gedragen, door handen die niet laten varen het werk dat ze zijn begonnen. God dank, want dat troost. Amen. Wij zingen samen uit Psalm 43, het derde en het vierde vers. Zend Heer uw licht en waarheid neder en breng me door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. 3 en 4 van Psalm 43. Thank you. Wij gaan u samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, we willen u danken voor wie u bent. En dat is die God over wie we lazen in Psalm 43. En die is al duizenden jaren geleden opgeschreven. En u verandert niet en u veroudert niet. U blijft degene die getrouw houdt tot in eeuwigheid. En die niet loslaat de werken van uw handen en de woorden van uw mond. En wat een geweldig houvast is dat om ons daaraan vast te klemmen. In alle situaties in ons leven. Als we verdriet hebben vanwege rouw en gemis. Als we blij zijn. Heere God, u wijkt niet, u wankelt niet. U gaat ook niet op de vlucht voor al datgene wat wij meemaken en wat wij ervan maken en gemaakt hebben. Dat laat u merken en zien in het offer van uw eigen zoon op het altaar van de wereld. Heere, dat heeft u alles gekost. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderft, niet sterft, maar leeft in alle eeuwigheid. Wat is het goed om in storm en in wind, stilte, in voor- en in tegenspoed te zoeken bij dat kruis, bij dat altaar. Heere, bewaar ons ervoor dat we zouden zeggen of denken of geloven, daar brand ik me de vingers niet aan. Want u bent het zelf die bij monden van uw zoon het ons toeroept. Komt allen tot mij, die vermoeid bent en belast. Ik geef u rust. Heren, als we vanmorgen onder droevige omstandigheden hier samen waren in uw huis, mogen we toch ook niet vergeten om onze dank te offeren. Dank voor het leven van broeder Stoffer als vader, als opa, als overgrootvader. De hoge leeftijd die hij mocht bereiken. Voor alles wat hij was en wat hij zei en wat hij deed. Het was niet volmaakt. Maar we mogen u danken voor alle zegeningen die u hem hebt gegeven en waarvan hij ook weer kon doorgeven. En we willen u bidden, Heere God, geef dat we, ach, zijn naam niet vergeten, maar bovenal die ene naam, onder de hemel gegeven tot zaligheid, niet vergeten. We danken u, Heere, voor alles wat hij mocht betekenen voor kerk en school en maatschappij. En dat u hem daar de kracht voor hebt gegeven om dat gedurende vele jaren te doen. Heren, we bidden van u. Laat al het werk van mensen, wat vaak maar tijdelijk is en broos en breekbaar, toch onder uw zegen mogen gedijen, uitgroeien en bloeien. Vrucht dragen, tot eer van u. En daarom bidden we, Heere, laat ons ook in dit alles uw eer zoeken en vinden en bedoelen. En wilt u ons ook naar de toekomst toe, telkens weer die trooster zijn die we zo nodig hebben, zonder wie we niet kunnen. Ja, Heere, troost ons in ons gemis, in onze rouw, ook als oude wonden weer opengereten worden. Draag ons ook straks onderweg naar de begraafplaats. En als we hier weer terugkeren, neem ons in uw hoede, zoals een goede herder dat doet. En ontferm u over ons. Wij die nog leven en staan aan deze kant van het graf, leer ons ook daaroverheen te zien. Vanwege het altaar op Golgotha dat er heeft gestaan. In de wetenschap dat door hem alleen de dood is overwonnen. tot nieuw leven. En dat we dat ook in het hier en nu mogen beleven en uitdragen naar anderen toe, dichterbij en verder weg. Heere God, breng het ons telkens maar weer te binnen, dat het offer is geschied voor onze zonde. En dat we daarom ook telkens weer dankbaarheid mogen offeren. Niet het minst ook in ons loflied. Hoor ons dan uit genade alleen. Niet omdat wij het zijn of omdat wij het gemaakt hebben, omdat wij zulke goede mensen zijn. We zien op uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En daarom bidden we het uit genade alleen. Amen. We zingen nu van Psalm 150, de versen 1 en 3. Looft God, looft zijn naam alom, looft God naar zijn hoog bevel. Dit is echt zo'n dankoffer, psalm. Wij vervolgen onze weg onder de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen. We luisteren nu naar de heer van Soest.
Dames en heren, het moment is nu dus aangebroken dat we naar de begraafplaats zullen gaan. De heer Stoffen zal zo door zijn gezin weer naar buiten worden begeleid. Daarna kom ik terug om een aantal mensen uit te nodigen om in de auto's van de familie plaats te nemen. En daarna is ook een ieder ander welkom om lopend achter de stoet aan te sluiten. Dus we gaan in principe lopend naar de begraafplaats. Mocht dat voor u toch te ver zijn of te belastend, dan wil ik u vragen om in de auto achter de stoet aan te sluiten. Ik wil de kleinzoons u vragen bij hun opa plaats te nemen. En dan mogen ze ook de kinderen en andere kleinkinderen gelijk aansluiten.